Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Het eerste van Psalm 49. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van Psalm 22, het 14e vers, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17... en daarvan het 16e tot en met het 34e vers. Schriftlezing voor deze middag is dus uit Handelingen 17, Vers 16 tot en met 34, nadegeloos belijdenis. En Psalm 22, vers 14.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Handelingen 17, vers 16 tot het einde van het hoofdstuk. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagogen met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureese en Stoïsche wijsgeeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, waar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. We willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeiden gij mannen van Athene, Ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt, want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En hij heeft uit éénen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem eens immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij, en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man, dien hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als ze nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede, en sommigen zeiden, wij zullen nu wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze middag stilstaan bij de woorden die u zojuist zijn voorgelezen uit Handelingen 17, die we vinden in vers 16, 30 en 31a en 32 tot en met het einde. We lezen daar Gods woord en onze tekst als volgt. Allereerst vers 16. En terwijl Paulus hem te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Vervolgens vers 30. God dan de tijden der onwetendheid over gezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe geordineerd heeft. En dan vers 32 tot en met het einde. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Tot zover. In de voorbeden van deze middag willen we denken aan onze broeder Scheffers, die vanmorgen is opgenomen in het IJsseland ziekenhuis met hartklachten. En we willen ook denken aan de studenten die deze zondagmiddag in ons midden zijn. We zijn blij dat jullie in ons midden zijn. En we zullen de Heere bidden om zijn zegen over de dienst voor ons allen. En ook over de bespreking die op deze dienst zal volgen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u brengt ons aan de middag van deze dag samen in de kerk. onder uw woord. En u weet, Heere, volmaakt hoe wij hier gekomen zijn. U weet wat er is in ons hart. Zou u ons willen schenken wat nodig is? Het is een voorrecht dat we hier kunnen zijn. Dat worden we als gemeente wel bijzonder gewaar wanneer we zojuist hoorden van het feit dat een van de gemeenteleden moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En we dragen onze broeder Scheffers aan u op, Heere, met de bede of u hem alles wil schenken wat nodig is. Opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, opnieuw klachten van het hart die hem parten spelen. Zou u zich over hem willen ontfermen? Wat het lichaam betreft, maar boven alles wat zijn ziel betreft. En wilt u het nog laten meevallen, Heere, maar wilt u het boven alles goed maken met uzelf? Gedenk hem, gedenk ook allen die hem lief zijn, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Wilt u ook hen sterken? En wilt u op de plaats waar hij ook deze middag ongetwijfeld in gedachten met ons verbonden is, toch iets van de zegen van uw dag aan hem schenken? Heren, wij mogen deze middag ook bidden voor de studenten die in ons midden zijn. We zeggen u dank dat ze hier zijn gekomen, dat u hen hier hebt gebracht. En u kent ze, zo heel verschillend als ze zijn, met een eigen levensgeschiedenis, met een eigen studie, met eigen levensomstandigheden. Misschien wel veel vreugde en veel voorspoed. Maar misschien ook wel veel tegenspoed en moeite. Misschien veel zekerheden, maar misschien ook veel onzekerheden en vragen. En we bidden van u, Heere, of u het woord van deze middag zo wil zegenen dat het ons hart mag bereiken. Dat bidden we u voor hen, dat bidden we u voor ons allen. Zoals we hier bijeen zijn of zoals we meeluisteren. Laat er vanmiddag zo mogen worden gesproken dat de prediking in overeenstemming is met uw woord. En Heere, wilt u dat niet alleen geven, maar wilt u boven alles geven dat uw Heilige Geest dat woord brengt in ons hart. En dan weet u wat wij nodig hebben. Wat het onderwijs is dat ons hart bereiken moet. Maar neemt u alles wat kan hinderen aan afleidende gedachten, of aan vermoeidheid, of aan andere dingen, neemt u het weg. En wilt u geven dat we ongestoord en ongehinderd mogen luisteren naar uw woord. Dat uw woord ook onverhinderd gepreekt mag worden. Heere, wilt u de studenten wijsheid en krachten geven in de studie die ze volgen? U weet ook van de vragen die er juist als het gaat over het terrein van wetenschap en geloof op hen kunnen afkomen. Wilt u hen de weg wijzen? En wilt u hen ook laten zien, Heere, dat u leeft? Dat u bestaat? Want het zou kunnen zijn dat we juist in een omgeving waarin heel veel twijfel kan worden uitgesproken aan uw bestaan, we zelf ook aan het twijfelen zijn geraakt. En dat de vraag er is in ons hart, leeft de God over wie ik hoorde wel? Is hij er wel? Hoort hij wel? Hoe vind ik hem? Heere, wilt u op al die vragen genadig antwoord geven? We bidden u voor degenen die hier graag hadden willen zijn. Ze zullen er wellicht ook onder de studenten zijn die noden verhinderd waren om hier te komen. Gedenk ze en geef ze ook een zegen op de plaats waar ze zich bevinden. Heere, wij hebben het allemaal nodig dat u vanmiddag ons hart ontvankelijk maakt en door de krachtige werking van uw geest opent voor uw woord willen doen door een wonder van uw genade, want we moeten het u belijden, Heere. Wij hebben dat niet verdiend. Wij zijn dat niet waardig. Wij kunnen tegenover u, de heilige en rechtvaardige God, geen rechten laten gelden. Maar we doen ook deze middag een pleidooi op uw almacht, op uw genade en op uw eer. Want uw eer wordt toch daarin het meest verhoogd, waar u werkt in harten van zondaren en waar u ze brengt vanuit de onwetendheid tot kennis van zichzelf, tot kennis van u, tot kennis van dat Lam van God, over wie we ook vanmorgen mochten horen. En maak dat Lam, Heere, noodzakelijk voor ons. Maak het dierbaar voor ons. Maak het gepast voor ons. We willen u vragen, Heere, of u zich wil ontfermen over onze gemeente. Zegen al het werk dat ook in deze pas begonnen week weer zal plaatsvinden. Geef wat nodig is bij de bezoeken. Geef wat nodig is, Heere, bij de vervolgcatechese. Geef wat nodig is wanneer de kerkenraad bijeen is in vergadering. Schenkt u de leiding van uw geest. Wilt u zich ontfermen, Heere, over deze stad waarin we wonen. Geef ons door genade iets van de bewogenheid die Paulus ontving. En waarover we deze middag hopen te horen. Geef ons brandende harten voor de eer van uw naam en voor de zaligheid van zondaren. Ook in het ambtelijke werk. En wilt u uw woord zegenen op alle plaatsen waar het deze middag klinken mag. Laat het ook overal, Heren, mogen klinken. En ook onder ons in overeenstemming met de zin en de mening van uw Heilige Geest. We bidden, Heren, of u uw koninkrijk wil uitbreiden. Niet alleen in ons land en in deze stad, maar ook buiten de grenzen van ons land. Zegen zendelingen. Geef aan evangelisten wat nodig is. Gedenk hen die uw woord vertolken en verkondigen onder het volk Israël. En wees ook met hen. En wil uw woord, Heere, laten groeien. Zoals we het lezen in de handelingen en het woord wies. Dat is nodig. Dat is ook zo nodig in Rotterdam. Heere, wil geven dat het gebeuren mag. Door de werking van uw geest. We bidden van u, Heere. Of u wil zijn met onze overheid en met ons vorstenhuis. Geef wijsheid en wat nodig is aan hen die ons land besturen en regeren. Laat er ook in de hoge regeringskringen mensen worden gevonden die vragen naar uw woord en naar uw wil en naar uw bedoeling met ons land. Die vragen naar uw eer. Denk zo aan ons allen, Heren. Ook in de stille moeite, in de onbegrepen wegen die er kunnen zijn. En zo zouden we vanmiddag ook in de kerk kunnen zitten, Heren, met zoveel bange vragen, met zoveel zorgen over onszelf, over onze gezondheid, over degenen die ons lief zijn, over onze ouders, over onze kinderen en kleinkinderen. Gedenk in alle moeite, in alle zorgen. En geef ons genade om dat alles te geven in uw hand. Heere, sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Geef dat de winst deze middag voor de hemel mag zijn. En het verlies voor de hel. Dat er gesproken mag worden en geluisterd mag worden. Tot eer van uw naam. We vragen het van u. Uit genade. Amen. Psalm 86, het vijfde en het zesde vers. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere. Bukken voor uw aanschijn, Heer, en uw naam ter ere leven. En ook het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 5 en 6 van Psalm 86. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 72, het negende vers, willen we straks in antwoord op de prediking zingen. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien, ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Het negende vers van Psalm 72 na de prediking. Geliefde gemeente, wat maakt Rotterdam groot? Wat maakt de plaats waarin sommigen van ons wonen, anderen studeren, weer anderen werken? Wat maakt de stad Rotterdam groot? Is dat het aantal inwoners? Is dat de haven? Zijn dat de imposante hoge gebouwen? Is dat de universiteit? Dat zijn allemaal dingen waar een Rotterdammer misschien trots op kan zijn. En toch, de Bijbel geeft nog een ander antwoord op de vraag wat een plaats groot maakt. Dat is dat het woord van God daar komt en dat het woord van God daar klinkt. Wat een plaats ten diepste groot maakt, is wanneer Christus in het gewaad van zijn woord door die plaats wil gaan en er ook wil blijven. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Capernaum, Capernaum, tot de hemel toe verhoogd. Waarom? Omdat Christus door de straten ging met zijn woord. Omdat Christus dat woord van het evangelie bij de mensen bracht en in hun oren liet klinken. Dat maakt een plaats groot. Niet een prediker, maar het woord van God. Maar dat maakt niet alleen de plaats groot of de stad Rotterdam groot. Dat maakt ook uw, jouw, mijn verantwoordelijkheid groot. Heeft de Heer Jezus Christus het niet gezegd? Capernaum tot de hemel toe verhoogd, jawel, maar ook tot de hel toe zult ge worden nedergestoten, omdat u geen acht hebt geslagen op mijn woord. Wel, als dat de ernst is van het woord van God in een kleine plaats of in een grote stad, dan is er alle reden om deze middag met elkaar na te denken over het woord van God in een grote stad. Dat schrijven we bij de woorden van onze tekst. Het woord van God in een grote stad. We letten op drie dingen. Allereerst op de prediker. Vervolgens op de boodschap. En tenslotte op de uitwerking. Allereerst de prediker, dat is vers 16. Waar het gaat over Paulus en waar het gaat over wat er met Paulus gebeurt als hij Athene ziet. In de tweede plaats de boodschap. En dan richten we ons op de spits van de prediking van Paulus die we vinden in vers 30 en vers 31a. En tenslotte de uitwerking, vers 32 tot en met 34. Wij treffen Paulus aan in de stad Athene. De stad die wij tot op de dag van vandaag kennen als de hoofdstad van Griekenland. En u weet wellicht dat de stad Athene in de klassieke oudheid een tijd lang een centrum van macht is geweest. Een invloedrijke, machtige stad. Maar dat is in de tijd dat Paulus zijn zendingsreizen maakte, overleden tijd. De macht van de stad Athene is al lang over zijn hoogtepunt heen. Athene is in de tijd dat Paulus een bezoek bracht aan die stad eigenlijk niet meer dan een toch wel aanzienlijke provinciestad. Maar nog altijd een centrum van wijsheid en van wetenschap. Zo stond de stad Athene nog altijd bekend. Stad van de wijsheid. Verschillende mensen uit het Romeinse Rijk, ze gingen in de stad Athene studeren. En te midden van al die mensen die daar een opleiding volgden, vond u zeker ook de filosofen. Degene die naar wijsheid zochten. Degene die zich bezighielden met de diepe levensvragen. De vraag, waar komen wij vandaan en waar gaan we naartoe? Maar ook de heel praktische levensvragen, hoe gaan we om met het lijden in deze wereld en in ons persoonlijke leven? Of hoe gaan we om met het feit dat ons leven eindig is? Allerlei filosofen. In die stad, in dat centrum van wijsheid, komt Paulus dan door de leiding van God. Want het is God die Paulus brengt op allerlei plaatsen tijdens zijn zendingsreis. Meest, en daar moeten we even oog voor hebben, meest steden. De Heere zocht met zijn woord vooral in eerste instantie de steden in het Romeinse Rijk te bereiken. En vanuit die steden verspreidde het woord zich dan voort naar de omliggende dorpen en het platteland. De Heere richt zich in het boek Handelingen, wordt het heel duidelijk zichtbaar, vooral op de stad. Paulus in Athene. In gedachten zien we hem lopen. Enkele dagen, misschien wat langer moet hij wachten op zijn reisgenoten. En als hij dan door de straten van Athene gaat, ja, dan is er iets wat hem opvalt. Want Paulus, hij ziet op allerlei plaatsen in Athene altaren en tempels en afgodsbeelden. En als u hem in gedachten zo even volgt, dan ziet u hem op zeker moment op de hoek van een plein en dan ziet hij daar een tempel ter ere van Zeus, de oppergod van de Grieken. En hij loopt een stukje verder langs een van de wijken waar de liefde in de stad Athene te koop is en hij ziet daar een tempel van Afrodite, de godin van de liefde. En hij gaat nog een stuk verder en hij komt in de wijk van de ambachtslieden, de timmerlui en de mensen die met hun handen werken. En hij ziet daar hoe Hephaistos, de smid van de goden, vereerd wordt. En ongetwijfeld is hem opgevallen die prachtige, indrukwekkende tempel voor Athena, de godin van de stad en de godin van de wijsheid. En als Paulus dan al die tempels en al die beelden en al die altaren ziet, en dan zijn we bij ons eerste tekstvers, vers 16, dan lezen we dat zijn geest in hem ontstoken werd. Dat is een hele sterke uitdrukking. Die wil zeggen dat Paulus van binnen geprikkeld werd. Dat het hem raakte, dat het hem aangreep wat hij daar zag. Al die afgodsbeelden, al die tempels, al die altaren. Het raakt Paulus tot in het diepst van zijn binnenste. Waarom? Waarom grijpt dat Paulus zo aan? Ik denk dat er twee antwoorden zijn. Het eerste antwoord is dat Paulus door genade, Gods eer, had lief gekregen. Gods eer. Paulus had in zijn leven leren vragen, allereerst voor zichzelf persoonlijk: Heere, wat wilt gij dat ik doen zou. Hoe zult u in mijn leven aan uw eer komen? Nu loopt Paulus daar door die straten van Athene en hij ziet daar al die afgodsbeelden en hij beseft, hier wordt God niet geëerd. Hier krijgt de schepper van hemel en aarde en ook van de levens van de inwoners van deze stad niet de eer die hem toekomt. De eer die Paulus door genade had liefgekregen. En daarom zijn geest wordt in hem ontstoken. Hij wordt in het diepst van zijn binnenste aangeraakt en aangeroerd. Het grijpt hem aan. Dat is het ene antwoord. Een andere antwoord. Zijn geest werd in hem ontstoken. Paulus had even goed door genade. Ook het behoud, de zaligheid van anderen op het oog gekregen. Daar was het hem om te doen in zijn leven. Hij schrijft het ergens in een van zijn brieven aan de gemeente van Korinthe. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is Paulus ook. Gericht op de zaligheid van zondaren. Hartstochtelijk het woord van God. Het woord van het eeuwige leven en van het behoud brengend en leggend aan de harten van de mensen. Paulus, bewogen met de ziel van de mensen om hem heen. En hoe zou het anders kunnen dan alleen in die weg waarin hij heeft gezien hoe zijn eigen ziel gered moest worden. Zijn geest werd in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Dat is het eerste. En we trekken de lijn vanuit dat eerste gedeelte van onze tekst, vanuit vers 16, een ogenblik door. Wij staan allemaal in een zekere relatie tot de stad Rotterdam. Ik zei het u al, sommigen van ons wonen daar, soms al van hun jonge jaren af. De meesten hebben er op school gezeten. Jullie studeren er en wonen er wellicht ook. Wij kerken er. Maar hoe is het met ons wanneer we door de stad gaan? Hoe is het met ons wanneer we in onze omgeving zoveel, zeg ik het te scherp, afgodendienst zien? Sommige mensen die geknield liggen voor de these van het atheïsme, er is geen God. Andere mensen die geknield liggen voor het altaar van het agnosticisme. We weten niet en we kunnen niet weten of er wel een God is. Het zijn wellicht uw collega's. Het zijn onze buren. Het zijn jullie medestudenten. En wordt onze geest in ons ontstoken. Om het woord van de tekst een ogenblik te gebruiken. Of vinden we het, en ik stel de vraag vanmiddag allereerst aan mezelf. Of vinden we het gewoon? Als de minaretten in Rotterdam omhoog wijzen. En andere godsdiensten dan het christendom op allerlei manieren een opmars maken. Wat vinden we ervan? Zijn we wellicht bang voor de gevolgen? Zijn we bang voor allerlei radicale vormen van islam? En denken we als het wat gematig blijft en het gaat onze deur voorbij, dan is het allemaal nog wel goed. Of is onze geest in ons ontstoken. Als uw collega op het werk vertelt, of mijn buurman zo op de maandag vertelt, dat heel het weekend in het kader stond en in het teken stond van die of die wedstrijd van Feyenoord. Als u op een door de weekse avond in de file staat, omdat zoveel mensen het stadion bezoeken. Als u hoort, soms, misschien ook wel van iemand op uw werk, dat zijn laatste wens is dat zijn as wordt uitgestrooid over de grasmat van de Rotterdamse voetbalclub. Hoe is het dan met ons? Schudden we ons hoofd een keer en zeggen we, och, het is toch wat, dat blinde heidendom. Of is onze geest in ons ontstoken? En als dat niet zo is, hoe komt dat? Hoe komt dat? Waarom kunnen we zo onbewogen misschien wel toezien dat al deze dingen ook in onze directe nabijheid gebeuren? Paulus staat voor ons in onze tekst als een man die bewogen was met de ziel van zijn medemens. En wiens hart brandde voor de eer van God ook in Athene. En hij kwam er niet eens vandaan. Hij was er zomaar een keer op doorreis om zo te zeggen. Maar het ging hem aan zijn hart. En als het nu in mijn leven en in het uwe, in het jouwe, aan zo'n bewogen hart zou ontbreken, zou er dan niet alle reden zijn om onze binnenkamer op te zoeken en om het te vragen, Heere, hoe komt het? Hoe komt het dat mijn hart zo onbewogen is? Laat het me zien, Heere. Heere, maak het door uw genade anders. Want Paulus heeft ook een andere tijd gekend in zijn leven. Een tijd dat hij de christenen vervolgde. En haat en moord blies, zoals er in de Bijbel staat. God kan van onbewogen vervolgers nog bewogen volgelingen maken. Hij deed het in het leven van Paulus. En wat is het nodig om juist daar onze vinger bij te leggen en te vragen, Heere, wat u deed in zijn leven, doe het in mijn leven. De prediker, dat is de eerste gedachte. In de tweede plaats, de boodschap. Ja, wat is het voor boodschap die Paulus daar in Athene laat klinken? Twee dingen voordat we het tweede gedeelte van onze tekst gaan lezen. Maar twee dingen moeten we weten. Het eerste, dat is dat Paulus daar in Athene, zoals we het in vers 18 lezen, epicureïsche en stoïsche filosofen ontmoet. Wat waren dat voor mensen? Dat waren mensen die u vandaag de dag ook tegenkomt. Misschien wel heel dichtbij, misschien ook wel, dat zou ook kunnen, in uw hart. Epicureïsche filosofen, dat waren mensen die zeiden, de goden zijn er wel, maar ze leven ergens ver bij de mensen vandaan, op grote afstand. En ze bemoeien zich eigenlijk ook niet met de mensen. Ze laten zich niet zozeer met de mensen in. In die zin staan de mensen er alleen voor in deze wereld. En ze zullen zelf zin aan hun leven moeten geven. Ik vereenvoudig het nu wat, maar dat is ongeveer wel de opvatting van de Epicureën. En de Epicureën zeiden ook, de dood is iets waarvoor een mens niet hoeft te vrezen. Want het is heel eenvoudig. Zolang wij er nog zijn, is de dood er niet. En zodra de dood komt, zijn wij er niet meer. Dus een mens zal, om zo te zeggen, de dood nooit echt tegenkomen. Als u het heel kort samengevat wil hebben, dood is dood. Dat is de opvatting van de Epicureeën. De Stoïsche wijsgeren, de Stoïsche filosofen, die ook in vers 18 worden genoemd, hadden een wat ander denkbeeld. Die zouden niet zeggen dat de goden zich ophielden ver weg bij de mensen vandaan. Wel, nee, die goden waren heel dichtbij. Moet je spreken van goden, misschien moet je het je wat onpersoonlijker voorstellen. Het goddelijke is heel dichtbij. Dat doortrekt eigenlijk alle dingen. Dat doortrekt de wereld waarin we leven. Het hogere. Het spirituele. En de dood en wat er na de dood kwam. De Stoïsche filosofen zeiden, ja, daar kunnen we eigenlijk met zekerheid geen uitspraak over doen. Er is wel iets na dit leven, maar wat precies, daar gingen de opvattingen eigenlijk ook heel sterk over uiteen. Misschien een tweede kans, een tweede leven. Wel, daar hebt u de filosofen met wie Paulus in gesprek raakt in Athene. Dat is het eerste wat we nog even moeten weten om de boodschap van Paulus goed te begrijpen. En dan natuurlijk, en dat moeten we toch ook even onder ogen zien, dat Paulus op zo'n bijzondere wijze zijn toespraak in Athene begint. Want hij zegt tegen die mannen van Athene, nou ben ik de stad doorgegaan en ik heb al die tempels en die altaren en die beelden gezien. Maar te midden van al die altaren stond daar ook dat ene altaar voor een onbekende God. Dat stond erop. Voor de of een onbekende God. Dat hadden Atheners dus ook opgericht in hun stad. Ze eerden allerlei goden en godinnen, maar ze hadden ook een altaar voor de onbekende God. Misschien wel een God voor wie ze vreesden. Stel je nou voor dat we aan alle goden en godinnen hebben gedacht, maar aan die ene niet. En hij is beledigd als hij neerziet op de stad en hij komt met zijn straffen. Nee, laten we een altaar oprichten voor een onbekende God. Misschien ook wel uit dankbaarheid. Er zijn bronnen die erop lijken te wijzen dat de Atheners dat ook uit een bepaalde dankbaarheid hebben gedaan toen ze ontkwamen aan een pestepidemie. De een of andere onbekende godheid is goed voor ons geweest. En hij heeft ons gered van die verschrikkelijke epidemie. Laten we een altaar voor hem oprichten, voor de onbekende God. En daar begint Paulus bij dat altaar. Kijk, het zou zomaar kunnen dat er vanmiddag iemand in de kerk is die ook zo'n altaar heeft opgericht. Dat kan. Jaren in de kerk geweest, maar toch een altaar voor de onbekende God. Ik weet niet of God er is. Ik weet niet helemaal of het waar is dat hij bestaat. Maar voor het geval dat hij bestaat, al ken ik hem niet, al heb ik hem nooit ontmoet, maar voor het geval dat hij bestaat, ga ik toch naar de kerk. Lees ik toch soms in mijn Bijbel. Vouw ik toch soms mijn handen. Het altaar voor een onbekende God. Daar sluit Paulus bij aan. Paulus zegt, mannen van Athene, ik ben de stad doorgegaan en ik heb daar ook een altaar gezien voor de onbekende God. En die God die u niet kent. Want dat zegt u zelf, u noemt hem de onbekende God. En die u toch dient, die God verkondig ik u. Paulus zoekt naar een aanknopingspunt om de boodschap van het woord van God en het evangelie van genade aan vast te maken. En de Heere wijst hem, zo stel ik me het voor, op dat altaar. En daar gaat Paulus op wijzen. Die God die je nou nog nooit ontmoet hebt. Die God die je niet kent. Die er toch is. Die verkondig ik u. Ja, en wat gaat Paulus dan verkondigen? De boodschap. We lezen vers 30 en vers 31a. Daar zou natuurlijk heel veel te zeggen zijn over wat Paulus zegt over de God die hij verkondigt. Maar de spits van zijn preek in Handelingen 17, die vindt u in vers 30 en vers 31. En dan zou ik over die woorden die we daar lezen, 5 dingen willen zeggen. Allereerst, als Paulus komt met zijn prediking, laat hij Gods woorden klinken. Kijkt u maar, in vers 30, daar staat niet: ik verkondig nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Maar het eerste woordje van vers 30, God verkondigt. Paulus staat daar met de volmacht van zijn zender. Paulus staat daar als de door God gezondene naar Athene. En het woord dat hij predikt in opdracht van zijn zender is ten diepste niet zijn eigen woord, maar het is Gods woord. God verkondigt. Ja, dat zouden we in zekere zin kunnen zeggen, gemeente van de prediking. Misschien dat u zich wat schrap zet als ik dat zo zeg. En ik begrijp wel waarom, want dit woord legt een geweldig grote verantwoordelijkheid op de prediker. En zijn woord zal ook in overeenstemming moeten zijn met het woord van God, anders dan geldt dit natuurlijk niet. Maar waar hij het woord van God preekt, is ten diepste God zelf aan het woord. Waar en voor zover hij het woord van God preekt, is God zelf aan het woord. Dat is een oude gedachte die u al in een oud belijdenisgeschrift van de reformatie tegenkomt. Daar staat het heel kort zo: de prediking van het woord van God is het woord van God. De prediking van het woord van God is het woord van God. Iets daarvan is nog doorgewerkt in het formulier voor de bevestiging van predikanten. U leest daar, als de gemeente aangesproken wordt, die woorden: gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt. Nogmaals, gemeente, dat moet allereerst een prediker van het woord doordringen van zijn hele grote verantwoordelijkheid om niets te preken dan het woord van God. Maar tegelijkertijd, dat stelt ook een vraag aan ons als hoorders. Hoe luisteren wij eigenlijk? Kunnen wij nog iets met die oude woorden uit de belijdenis van de reformatie? De prediking van het woord van God is het woord van God. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt. Zou het ook nog anders kunnen zeggen? Maken wij nog dankbaar gebruik van het feit dat God mensen zendt en gebruikt om het woord te spreken? Nee, ik zeg dat niet om een dominee in te dekken tegen alle kritiek die maar mogelijk is. Dat mag de bedoeling nooit zijn. Dat zou onzuiver zijn deze middag. Maar wel, hoe verhoudt zich deze wetenschap? God verkondigt, zoals Paulus het vrijmoedig zegt, tot onze wijze van luisteren. Nou, dat is iets waar we misschien straks ook nog verder over moeten nadenken met elkaar. En verder moeten spreken met elkaar. Het zijn Gods woorden die Paulus spreekt. Het zijn, en dat is een tweede typering die ik zou willen geven, het zijn ook verootmoedigende woorden. Want hoe staat het er in vers 30? God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende. U moet zich even proberen voor te stellen waar Paulus dat gezegd heeft. Dat heeft hij gezegd in een stad die prat ging op wijsheid. Die prat ging op wetenschap. Die een ontzaggelijk rijke en grote traditie had van filosofie. En nu zegt Paulus, en hij zoekt de welwillendheid van zijn hoorders. Want hij sluit aan bij dat altaar voor een onbekende God. Maar nu zegt Paulus, als het erop aankomt in de spits van zijn prediking toch. Weet je wat die hele traditie van u nu is? Tijden van onwetendheid. U weet ten diepste niet wie God is. U weet ten diepste niet wie u zelf bent. U weet ten diepste niet wie het Lam van God is. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende. Dat zijn verootmoedigende woorden. Die willen de hoorders in Athene slechts op één plaats brengen. En die willen ons slechts op één plaats brengen. Op de kansel, onder de kansel. O God, leer mij. Onderwijs mij. Ik ben vanuit mezelf zo onwetend. Met alles wat u me wellicht aan wijsheid gegeven hebt. Met alles wat u me aan goed verstand gegeven hebt. Want dat mag je dankbaar opmerken. Met alles wat u me in de voortgang van de studie geschonken hebt. Redenen om dankbaar voor te zijn. Maar toch leer mij. Onderwijs mij. Gods woorden, verootmoedigende woorden. In de derde plaats, appellerende woorden. Dat wil zeggen woorden waarin een beroep gedaan wordt op de hoorders. Waarin ze als het ware worden wakker geschud. En dan lezen we onze tekst nog iets verder, vers 30. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Appellerende woorden. Kijk, wat is dat eigenlijk ook verrassend geweest voor die hoorders daar in Athene. Die mensen die geloofden dat God iets van een onpersoonlijke macht was misschien. Of dat de goden wel bestonden, maar ver weg bij de mensen vandaan en dat ze zich niet met de mensen bemoeiden. En nu komt Paulus en hij predikt een God die persoonlijk is, die verkondigt. En hij predikt een God die het om mensen te doen is. Die het om het behoud van mensen te doen is. Die het om de bekering van mensen te doen is. Geen God op een grote afstand die zich verre houdt van alle mensen. Maar een God die zijn dienaren uitzendt. En die het alle mensen alom, overal, verkondigt. Dat zij zich, en let u op de klem die er ligt in die woorden, dat zij zich nu bekeren. Hij verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Dus Paulus heeft de eis van de bekering nadrukkelijk gepredikt. Die heeft hij op de harten van de mensen, ook als ze nog maar heel weinig hadden gehoord van het woord. Hij heeft die eis van de bekering op hun harten gelegd. Letterlijk staat daar in het Grieks van het Nieuwe Testament een woord voor bekering. U weet dat misschien wel, dat betekent anders gaan denken. Anders gaan denken over wie God is. Dat is nodig. Anders gaan denken over wie u zelf bent. Dat is nodig. Anders gaan denken over wie Christus is. God verkondigt alle mensen alom dat zij zich bekeren. Wat dat inhoudt, dat hopen we straks nog te horen. Maar dezezelfde boodschap, deze dringende boodschap, komt deze middag ook tot ons. Niet tot sommigen, maar tot alle mensen alom, overal. Appellerende woorden. En dan het vierde. Waarschuwende woorden. Dat ook. Want onze tekst gaat nog verder. Vers 31. Waarom is het nodig dat mensen tot bekering komen? Waarom is het nodig dat u, dat jij, dat ik tot bekering kom? Waarom is dat nodig? Daar zouden vanuit het woord van God heel verschillende antwoorden op te geven zijn. Maar Paulus geeft hier deze reden. Daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Dus Paulus heeft ook gesproken over het oordeel van God. Calvijn zegt ergens in zijn verklaring van Handelingen 17 dit gedeelte. Het is geen goede prediker van het evangelie die zijn hoorders niet daagt voor de rechterstoel. Dat is dus, gemeente, geen bangmakerij. Dat is iets wat we ook in het woord van de apostel tegenkomen. Paulus heeft het vanuit de bewogenheid en vanuit de liefde gezegd. Daarom dat God een dag gesteld heeft. En om zo te zeggen, op de goddelijke kalender staat die dag al vastgesteld. Waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Wij zijn, ja, dat zou Paulus toch gezegd hebben. Wij zijn, u en jij en ik, samen onderweg naar de rechterstoel van God. En dat legt op de prediking van Paulus een geweldige klem. Een diepe ernst van de eeuwigheid. Ernstige, waarschuwende, eerlijke woorden. Hoe zal het zijn, gemeente? Dat is een vraag die moeten we dan inderdaad ook stellen. Want ik moet vanmiddag hetzelfde doen als wat Paulus deed. Het is de taak van een prediker van het woord om ook een gemeente te dagen voor de rechterstoel. Als we daar ooit een keer elkaar zullen ontmoeten. Stelt u zich voor dat dit de enige keer is. Misschien de laatste keer is dat u hier in de kerk bent. En we zullen elkaar ontmoeten voor de rechterstoel van God. En deze dienst komt terug. Hoe zal het dan zijn met mij? Hoe zal het zijn met u? Hoe zal het zijn met jou? Waarschuwende woorden. En dan het laatste, het vijfde. Vergis u niet, genadige woorden. Ja, dat ook. Als Paulus deze spits aan zijn prediking verbindt, dan klopt daarachter toch de genade van God. Wij zouden kunnen zeggen, gemeente, daar waar de oordeels aankondiging tot zwijgen gebracht wordt. Daar begint het oordeel. Daar waar de oordeelsaankondiging niet meer klinkt, daar begint het oordeel. Zo was het in het Oude Testament al. De profeten, ze hebben gewaarschuwd, ze hebben het gericht gepredikt. Maar het was de liefde van God waardoor ze deden. Want het was wel aangrijpend en het was wel erg dat dat gericht gepredikt moest worden. Maar het zou nog veel erger geweest zijn als het niet gebeurde. Het zou nog veel erger geweest zijn als over deze dingen ten eenenmale gezwegen werd. En meer nog, dieper nog, als God het oordeel laat prediken, dan is zijn uiteindelijke doel niet dat een mens verlamd wordt van de angst. En dat hij zich niet meer beweegt en in doffe berusting te neerzit. Maar dan is het zijn bedoeling dat u gaande gemaakt wordt. Dat u vluchten gaat naar die ene die u wordt voorgesteld als de Christus in wie er behoud te vinden is. Denkt u niet dat Paulus hem ook gepredikt heeft? Dat hij niet alleen het oordeel gepredikt heeft, maar dat hij ook de genade gepredikt heeft. Nog een keer, als u Calvijn leest en de verklaring op Handelingen 17, dan ontdekt u daar dat Calvijn zegt: ongetwijfeld heeft Paulus ook de genade gepredikt. Heeft hij ook laten horen hoe de Heer Jezus Christus, als de Zoon van God door zijn eigen Vader, gegeven is in een wereld verloren in zonde en schuld. Heeft hij ook gepredikt hoe de Heer Jezus Christus afgedaald is tot voor de rechter. Tot voor een onrechtvaardige rechter, Pilatus. Heeft hij Christus ook gepredikt in zijn onschuld en in zijn volkomenheid, als dat volkomen en volmaakte lam van God? Ongetwijfeld heeft Paulus die Christus ook aangewezen en aangeprezen en hem gelegd aan het hart van zijn hoorders. En heeft hij gewezen op de weg van zaligheid en weg van ontkoming die er is in dit Lam van God. Op de noodzaak om achter zijn bloed te schuilen. Op zijn macht, op zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. Op zijn gewilligheid om onwetenden te onderwijzen. Maar wat werkt het uit? En dat is het laatste. De uitwerking. Drie reacties die we nog even vanuit de tekst opdiepen. En dan ben ik vanwege de tijd niet in de gelegenheid om in te gaan op het feit dat Paulus ook nog over de opstanding der doden spreekt. Maar dan gaan we direct maar door naar de eerste reactie. Als ze nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. Dat is de eerste reactie. Spot. Waarom zou dat zo makkelijk zijn, gemeente? Waarom zou het zo makkelijk zijn om te spotten? Wel, daar hou je de ernst mee op een afstand. Daar hou je de klem mee op een afstand. Daar kun je de dingen die zo heel dichtbij komen, bij het hart komen, misschien zomaar in één keer weglachen. Spot. Handelingen 2 vindt u het al. Deze zijn vol zoete wijn. Dronken. En hier weer sommigen spotten. Onder de ernstige woorden over het oordeel van God. Tweede reactie. Slot van vers 32. Sommigen zeiden: wij zullen u wederom hiervan horen. Dat waren mensen die spotten niet. Die luisterden beleefd. Die luisterden welwillend. Die hebben eens geknikt misschien. En die hebben gezegd: ja, daar zou wel eens wat in kunnen zitten. Het zou wel eens waar kunnen zijn wat deze vreemde boodschapper zegt. Het is niet helemaal onmogelijk dat er zo'n oordeel komt. We zullen er nog een keer van horen. Paulus, nu geen tijd. Nu te druk, nu andere bezigheden. Een andere keer. Uitstel. Is dat de houding, gemeente, waarmee we altijd nog onder de prediking hebben verkeerd? Ook onder de oproep tot bekering hebben verkeerd. Met een houding van uitstel. U komt ook die houding in het boek Handelingen nog een keer tegen. Aan het slot van het Bijbelboek leest u over Felix. En dan gaat het in de preek van Paulus over matigheid en rechtvaardigheid. En ook weer over dat laatste oordeel. En dan lezen we van Felix dat hij zeer bevreesd werd. En wat zegt hij dan? Te gelegener tijd. Op een ander moment. Als ik er meer gelegenheid, als ik er meer tijd voor heb. Dan, Paulus, wil ik nog wel eens luisteren. Uitstel. Is dat, geliefde gemeente, de houding waarmee we altijd nog hebben verkeerd onder de prediking en onder de oproep tot bekering? U weet wel dat dat in het leven van Augustinus een grote rol heeft gespeeld. Augustinus zei iedere keer als hij hoorde over de oproep tot bekering, kras, kras, kras. Dat is Latijn voor morgen, morgen, morgen. Niet nu, morgen. Uitstel. Is dat nog altijd uw houding onder de prediking? Want dan zou het kunnen dat hetzelfde gebeurt in uw leven als wat er gebeurde bij deze Atheners. Wat lezen we in vers 17, vers 33? En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. En dat is erg. Dat is erg. Toen is Paulus gestopt. Gezwegen. Spot, uitstel. Geen ruimte meer om het woord te verkondigen. Kijk, het ergste was niet dat Paulus wegging, dat was maar een mensje uit het stof gerezen. Het ergste was dat Paulus met het woord van God uit hun midden wegging. Het woord van God dat hun behoud zocht, dat hun bekering zocht, dat hun leven zocht. En daar eindigt Handelingen 17 dan mee, of niet? Nee, toch niet. Dan staat er in het laatste vers, als een bazuinstoot van overwinning van het werk van Christus. Doch, sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Het woord van God heeft toch kracht gedaan in Athene. Wij zouden kunnen zeggen, Paulus, dat heb je helemaal verkeerd gedaan. Paulus, je had het anders moeten aanpakken, want er is maar een enkeling tot geloof en tot bekering gekomen in Athene. Nee, Paulus heeft maar het woord van God gesproken. En toen heeft de Heere toch gezorgd voor vrucht. En wat was die vrucht toen? Dat staat er zo prachtig in vers 34. Doch sommige mannen hingen hem aan. Letterlijk staat daar in het Grieks. Ze werden aan hem gelijmd. Ze werden op het hechtst aan hem verbonden. En dan gaat het opnieuw niet over de persoon van Paulus, maar dan gaat het over de apostel Paulus, die daar kwam met het woord van God. Er zijn er geweest, daar in Athene. Misschien wel onder de meest ontwikkelde en geleerde filosofen. Er zijn er geweest die op een wonderlijke manier verbonden. Bonden werden aan het woord dat Paulus sprak. Ook al had dat woord echt wel iets verootmoedigends en iets, ik zou bijna zeggen, iets beledigends. Onwetendheid, het is nogal niet wat. En toch verbonden aan het woord. Paulus, vertel er eens meer over. Wie is die God? En ongetwijfeld, Paulus, vertel eens meer over wie zijn wij? Waar komen we vandaan in Bijbels opzicht? En waar zijn we naar onderweg? Paulus, wie is die Christus, die Jezus over wie u vertelt, verbonden aan het woord? Zien we daar niet iets in van het wondere werk van de Heilige Geest, gemeente? Als de Heilige Geest gaat werken in het hart van zondaren, dan verbindt hij ze altijd aan zijn woord. En dan krijg je dat woord, ik zeg het misschien wat ouderwets, maar dan krijg je dat woord lief. Dan ga je naar dat woord vragen, dan ga je dat woord lezen. Dan ga je dat woord onderzoeken, dan ga je, Luther zou zeggen, op dat woord kloppen. Totdat je er het heil in vindt, de zaligheid in vindt. Dan zoekt u een plaats onder dat woord. Sommigen hingen hem aan en in die weg geloofden ze. Er staat in het Grieks een werkwoordsvorm die we net zoals in Johannes 20 vertalen met begonnen te geloven. En dan worden de namen genoemd. Dionysius, een man. En Damaris, een vrouw. En anderen van wie de naam niet genoemd wordt. Maar die namen zijn in de hemel ook bekend. Die zijn in de hemel wel bekend. De Heere weet het. En nu tenslotte wij, gemeente, in een grote stad, vanmiddag in de kerk. Als studenten en als gemeenteleden. Maar hoe is het in ons leven? Als de dringende roepstem tot bekering ook deze middag uitgaat en de Heere het zegt: bekeer u, want waarom zoudt ge sterven? Wat is de uitwerking? Als het Lam van God vanmorgen in de prediking u wordt uitgeschilderd in zijn geschiktheid om te betalen, in zijn volkomenheid, in zijn gewilligheid, in zijn dierbaarheid. Wat is de uitwerking? Ten diepste zijn er geen 3 reacties, maar slechts 2. Of u werd verbonden aan de God van het woord en aan het woord. Of u hebt dat draadje wat de Heere van morgen en vanmiddag vanuit zijn woord naar uw hart spande, met de schaar van de spot doorgeknipt, met de schaar van het uitstel een andere keer, Paulus, doorgeknipt. Wat is de uitwerking van zijn woord? Laat het zijn, gemeente, het gebed. Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Leer me uw weg. Leer me goede zin. Leer me wetenschap. In die dingen waarin een mens niet dwalen mag, leer me wie u bent. Leer me wie ik ben. Leer me wie het Lam is. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebben we een ogenblik geluisterd naar uw woord. Met gebrek van de kant van mensen gebracht. Maar heren, zover het uw eigen woord was en in overeenstemming was met uw woord, bidden we. Laat het gezag van uw woord gelden op ons leven. En verbreekt u ons hart voor het eerst of opnieuw, ook onder het besef dat u niet een onbewogen God bent die op afstand blijft en die zich niet bekommert om mensen, maar dat u zeer nabij komt. In de prediking van uw woord zelf verkondigt dat mensen zich zouden bekeren en leven. En dat u de weg daartoe ook bekend wil maken en wil leren. Ja, dat u daartoe uw eigen zoon wilde schenken. Zegen uw woord, heren. Zegen de bespreking die we straks met zowel de studenten als de jongeren van de eigen gemeente zullen hebben als u het geeft. Laten het goede en vruchtbare gesprekken mogen zijn. Maar geef ook dat we het woord mogen meenemen wanneer we naar huis gaan. En laten we het voor onszelf mogen overdenken, heren, wat de boodschap is, ook van deze middag, ja, van deze zondag. Brengt u ons aanstaande zondag weer samen onder de klanken van uw woord. Denk aan ons in alles wat we nodig hebben, heren. Deze pas begonnen week kan zo gevuld zijn met allerlei dingen waartegen we op kunnen zien, die we moeilijk vinden. Gedenk ons, wees ons nabij en goed en bewaar ons. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 90, het negende vers is de slotzang. 90, vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.